Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en die eeuwig leeft en niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Laten we zingen op Psalm 81, het 12e vers. Opent uw mond, eis van mij vrijmoedig op mijn trouw verbond. En wat er volgt. Wij doen belijdenis van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. En laten we daarna zingen uit Psalm 48. Psalm 48, vers 6. Want deze God is onze God. Hij is ons deel, ons zalig lot. Psalm 48, vers 6. Laten we dat zingen in aansluiting bij de belijdenis van het geloof. En laat ieder van ons in zijn of haar hart als volgt belijden. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en van aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest. Geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft. Van de Pontius Pilatus is gekruisigd, is gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Vergeving van de zonden, wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Laten wij bidden om de opening van het woord van God en om de verlichting en om de kracht van de Heilige Geest. De Heere trouwe en eeuwige God, u brengt ons vanmiddag hier samen en we danken u dat als wij samenkomen in de verwachting om uw woord te horen, u ons niet zult teleurstellen. Als wij bijeen zijn en wachten op uw genade zoals de mensen samenkwamen in het huis van Cornelius. Heere, wat heeft u hen verrast met uw goedheid en genade. En we bidden dat u ook ons zo uw goedheid wil laten zien. De kracht van uw offer, o Heere Jezus Christus, die zich uitstrekt over deze hele wereld. U bracht ons hier bij elkaar, als gemeente, als gasten. U weet wat ons hier bracht. En Heere, boven al onze eigen motieven die wij kunnen noemen, waarom wij hier wilden zijn, waarom we hier gekomen zijn, dank wij u voor uw voorzienigheid. Dat u zelf, die alle dingen regeert en bestuurt, die alle dingen laat samenlopen en samenwerken, dat u zelf ons hier gebracht hebt, zodat wij woorden van eeuwig leven zouden horen. En Heer, als wij dat beseffen, dan bidden wij u te meer dat u bij ons bent, met uw woord en met uw Heilige Geest. Met uw woord, dat het open mag gaan, dat wij uit deze geschiedenis, en de gebeurtenis van lang geleden, ook de kracht en de betekenis voor ons eigen leven mogen zien. We bidden u, Heere, dat wij mogen luisteren met een ontvankelijkheid en het woord laten komen zoals het spreken zal als de woorden Gods. Heere, wij kunnen ons zo makkelijk afsluiten. Wij kunnen zo makkelijk onze tegenwerpingen en onze jamaars aanvoeren, omdat wij het liefst willen blijven die we zijn. Maar we bidden u, Heere, dat er ontvankelijkheid mag zijn, zodat wij ons laten gezeggen en dat wij het woord tot ons laten komen als een woord van God dat voor ons bedoeld is. Zegen ook uw dienaar, dat hij die woorden gebruiken mag die passen bij deze geschiedenis, die geschikt zijn voor deze boodschap. We bidden, Heere, om uw geest. U heeft uw Heilige Geest uitgestort, o Heere Jezus Christus. En die Geest werkt in deze wereld. Werk ook in ons midden. Werk in deze dienst. Laat de kracht van de Geest het getuigenis mogen dragen. Laat de kracht van uw Geest uw getuigen mogen vervullen. Laat de kracht van uw Geest ook in de boodschap doorklinken en in ons als hoorders doorwerken. Heere, wij zien op, we weten dat u ons dat wilt geven, dat u het belooft, en toch bidden wij daarom, juist daarom bidden wij het, omdat het elke keer weer uw geschenk en uw gave is, omdat het elke keer weer iets is dat wij nodig hebben, wij kunnen niet zonder, Heere God, zo zien wij op tot u en bidden om de kracht van uw woord en van uw geest. We bidden voor elkaar, Heere, u bracht ons hier en wij kennen elkaars leven maar gedeeltelijk. Ieder mens heeft zo zijn verleden, ieder hart heeft zijn geheimen, maar u kent ons leven. En we bidden u, Heere, dat wij in dat besef ook mogen verlangen naar een persoonlijk woord. We bidden voor elkaar. We bidden u, Heere, dat u ieder van ons nabij bent en in uw goedheid en vriendelijkheid, in uw redding en genade bij ieder van ons wilt zijn. Heere, wat een voorrecht dat we ook als christelijke gemeente voor elkaar mogen bidden. Wij zijn mensen die elkaar zo graag willen helpen, maar zo vaak kunnen wij niet helpen. En we zijn vaak ook maar nietige vertroosters. Maar Heer, we kunnen naar elkaar luisteren en we kunnen met u over elkaar spreken. En zo bidden wij voor ieder van ons persoonlijk, ieder die hier is. We bidden, Heer, voor de komende periode. Als de vakanties aan zullen gaan breken, als we een tijd krijgen van ontspanning, van rust. Heer, geef ons dat ook, als wij dat nodig hebben. Geef ook een tijd van bezinning. Dat we niet alleen ons bezighouden met de bestemming van onze vakantiereis, maar ook met de bestemming van onze levensreis. Bewaar ons als we onderweg zullen zijn, misschien verre afstanden zullen afleggen. Bescherm ons in uw zorg en goedheid, dat ons geen ongelukken zullen overkomen. Trouw God, we bidden voor de kerkenraad die deze week zal vergaderen, woensdag en ook zaterdag. Als we bezinningsbijeenkomst ook zullen hebben om na te denken, om gezamenlijk te spreken, om samen te bidden voor de gemeente, wilt u daarbij aanwezig zijn. Geef ook, Heere, dat deze gemeente niet zal drijven op de kracht van mensen, niet afhankelijk is van de inspanningen en van de gaven die mensen hebben, maar dat het een gemeente is die door u gedragen wordt, door u beschermd wordt en onderhouden wordt. Zegen zo de kerkenraad en geef dat het in broederlijke eenheid alles mag gebeuren. We bidden voor straks als we een preekbespreking zullen hebben. Geef een goede ontmoeting. Geef een goede bespreking. En heren, we bidden ook voor degenen die naar huis zullen gaan vanwege de kinderen of anderszins. En laat ook daar het gesprek en overdenking van de prediking van deze dag mogen plaatsvinden. We vragen u, heren, om de komst van uw koninkrijk in deze wereld. Geef dat deze zondag daarin een plaats mag hebben. We bidden, heren, voor allen die op deze dag als predikant, als evangelist, als zendeling of misschien als een gewone getuige van u het evangelie aan andere mensen delen. Heren, wees bij hen. In bijzonder bidden wij voor christenen die vervolging en verdrukking hebben te lijden. We vragen u dat hun volharding ons aanzet om vrijmoedig en met des te meer vertrouwen ons aan u over te geven en ons geloof te belijden. Ook voor het volk van Israël willen wij bidden. Ze hebben zo'n bijzondere plaats. En tegelijkertijd, heren, we zullen ook horen dat geen mens voor u onrein genoemd mag worden. Dankzij het werk van Jezus Christus. En we bidden dat ook het Joodse volk als volk tot die erkenning en dat geloof zal komen. En dat zij niet, zoals uw woord het zegt, in een ongeloof zullen blijven. We vragen zo, heren, dat u uw werk voortzet en wij weten het, dat het werk van Christus niet te vergeefs is. Als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, dan zal hij nageslacht, dan zal hij geestelijke kinderen zien. Heren, in dat vertrouwen zien wij op tot u en vragen wij om uw gunst en aanwezigheid. Geef ons zo een goed samen zijn, hoor ons, om Jezus wil. Amen. Wij openen het woord van God en wel in Handelingen hoofdstuk 10. Handelingen 10, wij lezen vers 1 tot en met 29. We hebben de vorige keer stilgestaan bij Handelingen 9 over de bekering en de roeping van Saulus, van Paulus. Er volgen nog een paar hoofdstukken, hoofdstuk 10, 11 en 12, waar de hoofdpersoon niet zozeer Paulus is, maar Petrus. Vanaf hoofdstuk 13 verdwijnt Petrus als het ware wat naar de achtergrond en wordt Paulus de belangrijkste persoon, omdat we hebben laatst gezien dat dit boek vooral gaat over de verbreiding van het evangelie over de hele wereld. En in dat opzicht heeft Paulus een uitermate belangrijke rol gespeeld. Maar ook Petrus moet die erkenning en dat besef hebben dat het niet alleen voor de Joden is, maar een boodschap voor Jodenheiden. En daarover gaat deze geschiedenis, Handelingen 10, laten wij lezen vers 1 tot en met 29. En er was een zeker man te Caesarea, met name Cornelius, een hoofdman over 100 uit de bende, genaamd de Italiaanse. Godzalig en vrezende God, met geheel zijn huis en doende veel aalmoes aan het volk en God gedurig biddende. Deze zag in een gezicht, klaarlijk omtrent de negende uren van de dag, een engel van God tot hem inkomen en tot hem zeggende: Cornelius. En hij, de ogen op hem houdende en zeer bevreesd geworden zijnde, zei: Wat is het, Heere? En hij zei tot hem: Uw gebeden en uw aalmoezen zijn tot gedachtenis opgekomen voor God. En u zendt mannen naar Joppe en ontbiedt Simon, die toegenaamd wordt Petrus. Deze ligt thuis bij ene Simon, lederbereider, die zijn huis heeft bij de zee. Deze zal u zeggen wat gij doen moet. En als de engel die tot Cornelius sprak weggegaan was, riep hij twee van zijn dienstknechten en een godzalige krijgsknecht, een soldaat, van degenen die gedurig bij hem waren. En als hij hun alles verhaald had, zond hij hen naar Joppe. En op de andere dag, terwijl deze reisden en er bij de stad kwamen, klom Petrus op het dak om te bidden omtrent de zesde uren. Dus dat is 12 uur in onze tijdsrekening, halverwege de dag. En hij werd hongerig en begeerde te eten. En terwijl zij het bereiden, viel over hem een vertrekking van zinnen. En hij zag de hemel geopend en een zeker vat tot hem neerdalen, gelijk een groot linnen laken, aan de vier hoeken gebonden en nedergelaten op de aarde. In het welk waren al de viervoetige dieren der aarde, en de wilde en de kruipende dieren en de vogelen des hemels. En er geschiedde een stem tot hem: sta op, Petrus, slacht en eet. Maar Petrus zei: geen zins, Heere, want ik heb nooit gegeten iets dat gemeen, dat betekent onheilig of onrein was. En een stem geschiedde wederom voor de tweede keer tot hem: hetgeen God gereinigd heeft, zult gij niet gemeen maken. En dit geschiedde tot 3 maal. En het vat werd wederom opgenomen in de hemel. En als al Petrus in zichzelf twijfelde wat toch het gezicht mocht zijn dat hij gezien had, zie, de mannen die van Cornelius afgezonden waren, gevraagd hebbende naar het huis van Simon, stonden aan de poort. En iemand geroepen hebbende, vraagde zij of Simon, toegenaamd Petrus, daar te huis lag. En als Petrus over dat gezicht dacht, zei de geest tot hem: zie, 3 mannen zoeken u. Daarom sta op, ga af en reis met hen, niet twijfelende, want ik heb hen gezonden. En Petrus ging af tot de mannen die van Cornelius tot hem gezonden waren en zei: zie, ik ben het die gij zoekt. Wat is de oorzaak waarom gij hier zijt? Ze zeiden: Cornelius, een hoofdman over 100, een rechtvaardige man en vrezende God, en die goede getuigenis heeft van het ganse volk de Joden, is door goddelijke openbaring vermaand van een heilige engel dat hij u zou ontbieden in zijn huis, en dat hij van uw woorden de zaligheid zou horen. Als hij hen dan ingeroepen had, ontving hij hen in huis. Maar op de andere dag ging Petrus met hen heen, en sommige van de broederen die van Joppe waren, gingen met hem. En op de andere dag kwamen zij te Caesarea, en Cornelius verwachtte hen, samengeroepen hebbende die van zijn maagschap, zijn familie en zijn bijzonderste vrienden. En als het geschiedde dat Petrus inkwam, ging hem Cornelius tegemoet, en vallende aan zijn voeten aanbad hij. Maar Petrus richtte hem op, zeggende: sta op, ik ben ook zelf een mens. En met hem sprekende, ging hij in en vond er velen die samengekomen waren. En hij zei tot hen: gij weet hoe het een Joodse man ongeoorloofd is zich te voegen of te gaan tot een vreemde. Maar God heeft mij getoond dat ik geen mens zou gemeen of onrein heten. Daarom ben ik ook zonder tegenspreken gekomen, ontboden zijnde. Zo vraag ik dan om wat reden gij mij hebt ontboden. Tot zover de lezing van de schrift. Laten wij vers 15b als kerntekst nemen voor deze middagdienst. Handelingen 10 vers 15, tweede gedeelte: hetgeen God gereinigd heeft, zult gij niet gemeen maken. Wat God gereinigd heeft, zult u niet onheilig noemen. Boven de preek schrijven wij: kijk naar mensen met de ogen van het evangelie. Kijk naar mensen met de ogen van het evangelie. We hebben 3 gedachten waar we bij stilstaan. Ten eerste onreine mensen. Ten tweede gereinigde mensen. En ten derde gereinigde naasten. Kijk naar mensen met de ogen van het evangelie. Het thema boven de preek, de oproep die Petrus krijgt en die wij ook krijgen. In onze eerste gedachte, onreine mensen, zullen wij bezien hoe Petrus reageert als hij dit visioen te zien krijgt, en hoe hij de mensheid in tweeën verdeelt, in reine en onreine mensen. Onze tweede gedachte, gereinigde mensen, hoe het kan dat God mensen gereinigd noemt. Wat God gereinigd heeft, dat geldt ook voor onze naasten, maar het is ook een boodschap voor ons persoonlijk. Onze tweede gedachte, gereinigde mensen. En dan de derde gedachte, gereinigde naasten. Hoe kijken wij naar mensen om ons heen? Met welke ogen kijken wij naar mensen binnen de gemeente, buiten de gemeente? Mogen wij ze zien als gereinigde naasten? De drie gedachten voor de prediking laten wij zingen naar Psalm 72, de versen 6 en 10. Een psalm die als zoveel van de psalmen gaan over de belofte dat ook heidenen God zullen dienen. 72, vers 6, ja. Elk der vorsten zal zich buigen en vallen voor hem neer. Al het heidendom zijn lof getuigen. Vers 6 en ook vers 10 van Psalm 72. Gemeente, wij schrijven boven de preek als het thema kijk naar mensen met de ogen van het evangelie. Als wij dit hoofdstuk, Handelingen 10, alleen zouden bekijken op de, nou laat ik zeggen, de theologische, de dogmatische inhoud, dan is het allemaal niet zo ingewikkeld. Waar gaat dit hoofdstuk over? Het gaat over het moment dat het evangelie niet alleen bij de Joden is, maar ook bij de heidenen terechtkomt. Want Cornelius, de hoofdman, is een heiden. Het is waar, hij leeft mee met het Joodse volk. Hij wordt een godvrezende genoemd. Hij heeft een bepaalde verbondenheid op de Joodse religie en bovenal de Joodse God. Maar het is en blijft een heiden. En Handelingen 10 is het moment dat voor het eerst duidelijk en overtuigend die boodschap van het evangelie ook bij de heidenen komt. Dat zij het evangelie met geloof aannemen en de gave van de geest ontvangen. We hebben niet het hele hoofdstuk gelezen. Het is nogal een lang hoofdstuk, maar hè, als we de geschiedenis kennen. Dit hoofdstuk gaat uiteindelijk over de uitstorting van de Heilige Geest op alle mensen die in dat huis van Cornelius aanwezig zijn. En ook de heidenen ontvangen dus die belofte, die gave van de Heilige Geest. Precies wat wij zouden verwachten, gemeente, als wij die belofte uit Handelingen 1 vers 8 hebben gelezen. Want Jezus heeft gezegd tegen zijn discipelen: gij zult mijn getuigen zijn, beginnende van Jeruzalem en in Judea en in Samaria tot aan het einde van de wereld. Dus zo ingewikkeld is dat niet. De boodschap van het evangelie is voor Joden en heidenen. Ongeacht je afkomst, ongeacht je achtergrond, het geloof in Christus is genoeg. Nou, dat is de theologie. Dat is de dogmatische waarheid. Maar voordat het zover is, gemeente, gaat er wel iets vooraf. Krijgt Petrus een visioen. De visioen, dat gezicht, er staat in het Grieks het woord extase. Ik heb bij mezelf gedacht, kinderen, hij zag van binnen, zeg maar, een soort film over zichzelf. Hij sliep niet, het was geen droom. Hij was wakker, hij reageert ook, maar nou, zoiets. Er gebeurt iets waar God iets aan hem laat zien. En heel dat visioen gaat niet alleen zozeer over die dogmatische waarheid, maar gaat over dat innerlijk van Petrus. Over zijn houding, over zijn attitude, zeg maar, zijn opstelling. Of hij openstaat, of hij bereid is om die waarheid, die theologische waarheid, om getuige te zijn, ook bij de heidenen. Ja, heeft hij zich die wel eigenlijk echt eigen gemaakt? Daarover gaat het. Petrus is op het dak om te bidden. Het is ongeveer, staat er, de zesde uur in vers 9, dus 12 uur in de middag, en hij krijgt honger en hij geeft de opdracht, hij vraagt of iemand wat eten voor hem klaar wil maken en dat gebeurt. En intussen blijft hij op dat dak, een platte dak, oosterse gewoonte uiteraard, en hij is daar aan het bidden. En dan gebeurt er wat. Opeens krijgt hij als het ware een gezicht te zien en hij ziet uit de lucht, uit de hemel iets naar beneden komen. Het wordt vastgehouden aan 4 punten, de 4 windrichtingen. Dus wereldwijd, noord, oost, zuid, west, alles omvattend. En het daalt iets naar beneden als een laken, een kleed, een net of zo. Zoiets moet je je dat voorstellen. En het zit vol met dieren. Vers 12 zegt het, waarin al de viervoetige dieren van de aarde en de wilde dieren en de kruipende dieren, reptielen en zo, en ook de vogelen van de hemel zich bevinden. Het krioelt van de dieren in dat net, in dat kleed. En ik weet niet goed, gemeente, of het alleen maar reine dieren waren, alleen maar onreine dieren waren, of dat er ook reine dieren bij waren, maar in ieder geval is het van alles. Dus kinderen, stel je voor dat je daar, dat jij Petrus was geweest en je had dat net gezien. Wat voor dieren had je allemaal wel niet in dat grote net kunnen zien? Varkens, slangen, krokodillen, apen. Misschien ook wel kleinere dieren, krekels. Of wormen. Of maden misschien. Van alles. Het kruipt en het krioelt door elkaar. Petrus kijkt ernaar en dan opeens tot zijn grote ontzetting hoort hij een stem die zegt: sta op, Petrus. Slacht en eet. Hij moet daar naartoe gaan, hij moet zijn hand uitstrekken en een van die dieren vastpakken. Slachten, doden, bereiden en opeten. Petrus, je hebt toch honger? Ga maar je gang, eet maar. Nou gemeente, wat zouden wij gevoeld en ervaren hebben als wij dat hebben, als wij daar waren geweest? Soms kun je naar het buitenland gaan, hè, en dan kom je in een land waar mensen andere kledinggewoonten hebben. Er zijn mensen die gaan naar Afrika en dan, ja, die vinden dat vaak nog wel mooi om daar kleding te kopen en zelf ook die Afrikaanse kleding te dragen. En dan kom je terug naar Nederland en dan neem je het mee en dan draag je het hier ook, ja. Dat zijn nog kledinggewoonten, maar eetgewoonten gaat nog wel een stukje verder. Dan zijn we toch wel gehecht aan onze eigen gewoonten en aan ons eigen voedsel. Dus kinderen, stel je voor, hè, dat je een keer in een ander land bent, ver weg, en je zit daar aan tafel en ja, je krijgt een bord voor je en je moet dat opeten. Je denkt, wat is dat eigenlijk? Vlees, ja. Ziet er wel lekker uit, het ruikt ook wel lekker, maar ik weet eigenlijk niet wat het is. Nou, stel je voor, kinderen, dat je dan te horen krijgt, dat is een aap. Zou je het dan nog lusten? Of dat is een hond. Of je ziet daar iets op je bord liggen. Ja, dat is een ei van een slang. Zou je er trek in hebben? Of als je krekels moet eten, of wormen, of maden. Nou moet je toch niet aan denken. Eetgewoonten uit andere landen. Onrein, hoeven we niet. Voor Petrus gaat het nog een stap verder, gemeente. Want het gaat niet alleen over smaak, wat hij lekker vindt of wat hij niet lekker vindt. Maar Petrus is een Jood. En hij wil voor God rein leven. Hij heeft altijd van jongs af aan gehoord dat er een tweedeling loopt door alles van deze wereld. Rein, onrein. Onheilig, heilig. En alles wat hij doet en waar hij mee bezig is, moet hij eraan denken. Is dit wel, zoals ze dat dan noemen, is dit wel kosher? Leviticus 11 geeft een lange opsomming van alle dieren die rein zijn, die je op mag eten. En ook dieren die onrein zijn, die je niet mag eten. En dan staat erbij, in de Statenvertaling staat er, het is een verfoeisel. We zouden nu zeggen, je moet dat verafschuwen. Je moet dat, je moet er een afkeer van hebben. Dus Petrus die krijgt daar die opdracht, sta op Petrus, slacht en eet, maar hij denkt, ik kan dat niet doen, ik kan toch niet alle voorrechten, ja, die ik als Jood ontvangen heb, zomaar aan de kant gooien. Ik ben een Joodse man, ik ben besneden en ik houd mij aan de voedselwetten. Dus Petrus protesteert, vers 14, geenszins, heren. Absoluut niet. Dat is nogal wat, want Petrus weet wie dit tegen hem zegt. God. Hij weet wie het zegt. En toch zegt hij, ik doe het niet. En God zegt het een tweede keer. En God zegt het een derde keer. Maar Petrus weigert. Nu gemeente gaan wij een ander vers erbij nemen, vers 28. Daar kijkt Petrus zelf terug op wat er is gebeurd. En hij zegt daar eerst hoe hij altijd heeft geleefd. Hij zegt tegen die heidense mensen: u weet hoe het een Joodse man ongeoorloofd is zich te voegen of te gaan tot een vreemde, een heiden. Maar God heeft mij getoond dat ik geen mens zou gemeen of onrein heten. Geen mens. Geen mens. Hij zegt niet geen dier. Ja, in dat visioen gaat het over dieren. Maar de betekenis en de bedoeling gaat over mensen. Over mensen. Dus Petrus die had een innerlijke neiging om niet alleen het voedsel en niet alleen de dieren in tweeën te verdelen, maar ook de mensen. Er zijn reine mensen, er zijn onreine mensen. Er zijn heilige mensen, er zijn onheilige mensen. Er staat hier in de Statenvertaling dat woord gemeen. Dat betekent niet dat je, hè, dat je gemeen doet, iets naars en vals. Nee, gemeen betekent, nou, we zeggen wel eens vulgair, daar zit datzelfde woord in. Plat. Onheilig heeft de herziene Statenvertaling. Zo zag hij de mensen. Nog steeds. Nog steeds. Al was Petrus een gelovige, al had hij de opdracht van Christus gekregen om getuige te zijn, maar nog steeds van binnen had hij die neiging om de mensen te verdelen in twee soorten. Hij zegt in vers 34, en Petrus de mond opendoende zeide: ik verneem in de waarheid. Vanuit de grondtaal betekent dat nu zie ik in, nu realiseer ik me pas echt wat dit betekent. Dus hij had inderdaad het evangelie geleerd, geloofd, maar hij zag andere mensen nog steeds niet door de ogen van het evangelie. Hij had nog steeds mensen waarin hij zich thuis mee voelde. Hier hoor ik bij, reine mensen, heilige mensen, Joodse mensen. En hij had nog steeds een groep mensen die hij onrein vond. Nou gemeente, wat kan dat bij ons ook diep zitten? Wat kan dat bij ons ook ver gaan? Wij hebben bij wijze van spreken ook zo net. En we hebben mensen die we er zo in kieperen. Onreine mensen. Wilde beesten. Kruipende dieren. Als jij niet bent zoals ik ben. Als jij niet mijn mening hebt en mijn gewoonte en mijn opvatting, dan ik hoef jou niet. Geen zins, heren. Wat kan dat diep zitten? Die houding van afkeer, van minachting. Hoe we andere mensen afwijzen en afkeuren. Dat kan in alledaagse dingen. We leven hier in Rotterdam. We hebben allerlei nationaliteiten en allerlei achtergronden en talen in de stad. Maar je kunt soms zo, hè, je kunt soms zo van binnen je eerste reactie hebben als je iemand op straat tegenkomt. Oh, ik zie het al. Die achtergrond, die gewoonte, die godsdienst, die huidskleur. We kunnen het in de kerk ook heel gauw doen. Ben jij niet van ons kerkverband? Ben jij niet van onze theologie? Heb jij een andere opvatting over de doop? Heb je een andere visie daarop? Dan gaat weer een persoon in het grote net. Afgekeurd. Terzijde geworpen. En het wordt nog prangender, gemeente, als wij beseffen hoe, hè, wat de psychologie ons vertelt. De psychologie vertelt dat wij ons eigen beeld, ons zelfbeeld, onze eigen waarde ontlenen aan vergelijking met andere mensen. En je ziet de laatste decennia hier in het Westen de gewoonte ontstaan, het onderwijs dat ouders krijgen hoe je je kinderen op moet voeden. En dat wordt dan positief opvoeden genoemd. Dus je moet je kind vooral heel veel complimenten geven. En natuurlijk is het goed om een kind complimenten en aandacht en liefde te geven. Maar soms gaat het wel eens een beetje over de top. Dat je je kind moet vertellen dat hij zo bijzonder is en zo uitzonderlijk en zo geweldig. Wat krijg je daarvan? Ja, kinderen die zichzelf heel bijzonder vinden. Kinderen die dan toch wel wat trekjes van narcisme krijgen. Ik heb pas een onderzoek gezien van een onderzoek dat gebeurd was onder twintigers, jongeren van een jaar of 20. En 70-80% van alle jongeren vindt zichzelf heel bijzonder. Ja, in vergelijking met andere mensen. Vaak gaat dat zo. Ik ben bijzonderder, ik ben beter dan jij bent. Zo werkt dat. Ja, dus ik moet mijn eigen waarde vaak ontlenen door andere mensen naar beneden te drukken. Kinderen, dat kan bij jullie ook al op school zo zijn, hè? Ja, ik heb deze kleding, jij hebt die kleding. Ik ben goed in rekenen of in taal. Ja, maar ik ben goed in sport. Ik ben knapper dan jij, mijn uiterlijk is anders dan van jij. Wij vergelijken ons met andere mensen. En wij ontlenen onze eigen waarde aan kritiek op andere mensen. Aan het roddelen over andere mensen. Om andere mensen weg te zetten als onrein, onheilig. Petrus had het ook. Petrus kende het evangelie, maar hij zag zichzelf als rein en heilig. En andere mensen als onreine mensen. Onze eerste gedachte. We gaan naar onze tweede gedachte, gereinigde mensen. Gemeente, hoe komen wij hiervan af, hè? Hoe kun je verlost worden van zo'n innerlijk, van zo'n eerste reactie om andere mensen weg te zetten, af te keuren, te minachten? Hoe kunnen wij ons vanuit de Bijbel, vanuit het evangelie laten corrigeren? Hoe word ik verlost van mijn eigen hoogmoed en eigen waan? Dat ik toch wel heel bijzonder ben en beter dan veruit de meeste andere mensen. Nou, wat je vaak hoort, gemeente, is dat je zegt, ja, maar ieder mens is toch bijzonder. Ieder mens is door God geschapen. Ieder mens heeft toch minstens een paar goede eigenschappen en het is belangrijk dat we die erkennen. He, dus dat we, laat ik zeggen, dat we inzetten op het niveau van de schepping. Ieder mens is schepsel en daarom voor God belangrijk. En waardevol. En dat moeten wij zien. Ja, ieder mens is een schepsel. Is een schepsel, zeker waar. Maar dat is niet wat Petrus hier voor les krijgt. En God zegt niet tegen hem in vers 15. Dat alle mensen voor hem rein zijn. Maar dat ze gereinigd zijn. Ze zijn rein gemaakt. Ze zijn rein geworden. Nou, wat is er gebeurd? Dat onreine mensen gereinigd zijn. Dat onheilige mensen geheiligd worden. Er moet iets gebeurd zijn waardoor er voor God, bij wijze van spreken, een verandering is gekomen. Ligt niet in de schepping, nee. Waar ligt dat in gemeente? Dat ligt in het offeren van de Heer Jezus Christus. Dat is de grote verandering die gebeurd is, waardoor die tweedeling tussen heiden en joden, tussen rein en onrein, tussen heilig en onheilig wegvalt. En eigenlijk moet ik het nog anders zeggen, die tweedeling valt niet weg, maar er staat, nota bene, er staat dat wat onrein was, nu gereinigd is. Dankzij het offer van Christus zijn al die onreine mensen in de wereld nu gereinigd. Gereinigd. En God zegt, wat God gereinigd heeft, mag de mens niet onrein of onheilig of vulgair noemen. Nou, hoe kan dat, gemeente? Want dit kan natuurlijk wel vragen oproepen. Betekent dat dan dat alle mensen vanaf dat moment zalig worden? Betekent dat dat alle mensen behouden zijn en dat heel de wereld door God gereinigd is? Nee, dat betekent het niet. Betekent het dat je dan geen zonde meer hebt en dat ieder mens rein is? Nee, wij zijn door onze zonde wel degelijk onrein. Nog steeds. En toch, het staat er. Wat God gereinigd heeft. En nog een keer, het gaat niet over dieren. Het gaat over mensen. Ik denk, gemeente, ik denk dat Petrus allereerst hier een beeld kreeg van de christelijke gemeente van Jood en Heiden samen. Dat grote net is de gemeente van Christus. En al die mensen zijn gereinigd. Dus dat zou beginnen met Cornelius en het zou beginnen met zijn huisgezin en met zijn knechten en al die mensen die daar in die ruimte aanwezig waren. Die zouden gereinigd gaan worden. En Petrus moest leren dat hij innerlijk geen weerstand tegen die mensen moest hebben, maar ze moest aanvaarden als gereinigde mensen in Christus. Hoe kun je anders samen één gemeente zijn? Als een deel van de mensen nog steeds jouw minachting en afkeur en afwijzing zouden hebben. Dus daar gaat het allereerst over. De christelijke gemeente is een gereinigde gemeente. Dat geldt voor Joden, dat geldt voor heidenen. En ze zijn niet gereinigd door hun eigen goede werken en door hun eetgewoonte en door hun besnijdenis. Maar ze worden gereinigd door Christus. Dat krijgt u hier te zien. En misschien moet u nog een stap verder gaan, gemeente. Dat hij ieder mens die hij tegenkomt, iedere heiden, ja, moet zien, mag zien als iemand die wellicht gaat horen bij die gemeente van Christus. Stel je voor dat je zo over straat loopt, hè? In Capelle of in Krimpen of in Rotterdam. Dat je zo naar de mensen kijkt. Misschien wordt dit wel iemand die binnenkort lid is van de Laankerk. Als hij of zij tot geloof in Christus komt, worden ze gereinigd? Zouden we ze accepteren? Zouden we ze aanvaarden? Zouden we nog steeds een innerlijke reserve, een bepaalde afkeer hebben? Het laat ons ook zien, gemeente, hoe wij zelf gereinigd worden. Mijn tweede gedachte is eigenlijk een soort tussenstop. Hoe worden mensen gereinigd? Andere mensen, maar ook jij en ik en u. Hoe worden wij gereinigde mensen? En hier krijgt Petrus die boodschap. Er is geen enkele voorwaarde in ons nodig. Het ligt volledig in het offer van de Heere Jezus. Wij worden gereinigd door het bloed van Christus. Daar vindt de reiniging plaats. Dus ik hoef mijzelf niet eerst van onrein rein te maken om dan naar Christus te gaan. Ik hoef mijzelf niet eerst van onheilig heilig te maken om dan te mogen hopen op genade. Maar ik word gereinigd als ik in Christus geloof. En er is geen enkele voorwaarde en er is geen enkel kenmerk nodig, geen één vereiste. Maar je mag komen zoals je bent. En dan geldt, gemeente, wat God gereinigd heeft, kan geen mens onheilig noemen. Wat een boodschap is dit. Dit is een boodschap, gemeente, die we al vaak gehoord hebben, maar die zo moeilijk bij ons innerlijk past. Want we beoordelen niet alleen andere mensen, maar ook onszelf vaak op die manier. He, en dan proberen we toch wel, ja, op zoek te gaan naar kenmerken en naar eigenschappen. En dan denken, ja, ik heb toch wel het voorrecht dat ik een christelijke opvoeding heb. En ik heb toch ook wel het voorrecht dat ik gedoopt ben. Maar ja, dat is natuurlijk nog niet genoeg. Maar ik heb misschien wel wat meer kans. En ik ben toch ook wel serieus. En ik ben toch ook wel aan het bidden en aan het zoeken. En ik meen het toch wel ernstig in mijn leven. Ik heb hopelijk toch wel iets meer kans. Ik ben toch wel wat reiner dan andere mensen. En als je dat niet herkent in je eigen leven, dan herken je misschien wel dit. Dat je zegt, ja, ik ben eigenlijk helemaal niet zo serieus. Ik ben eigenlijk helemaal niet zoveel aan het bidden en Bijbel lezen als ik zou moeten doen. Ik vergeet het zo vaak. Ik heb vaak helemaal geen zin. Ik denk je dan, ik heb toch wel minder kans. En daar komt het evangelie dwars doorheen, gemeente. En zegt, het gaat niet over meer kans of minder kans, over reiner of onreiner. Maar zegt in één keer, ieder mens, iedereen wordt gereinigd door het bloed van Christus. En dan ben je ook volkomen rein. Nou, Petrus moest die boodschap gaan brengen. En hij was er innerlijk nog niet aan toe. Absoluut niet, heren, zei hij. Ik doe het niet. Later deed hij het gelukkig wel. Hij deed het wel. Maar ziet u, hij moest door dat proces heen. En dit is ook de boodschap die voor ons geldt, gemeente. Van deze boodschap mag niemand je afhouden. Geen dominee, je vader niet, je moeder niet. Niemand. Deze boodschap moet absoluut duidelijk zijn. Je bent rein, je bent gereinigd door het bloed van Christus. En je mag daar komen, gereinigd zijn, zodra je op Christus vertrouwt. Petrus heeft die les geleerd. We zien dat gemeente in zijn eerste reactie, wanneer hij komt in het huis van Cornelius. En Cornelius hem aanspreekt, we lezen dat in vers 25. En als het geschiedde dat Petrus inkwam, ging hem Cornelius tegemoet en vallende aan zijn voeten aanbad hij. Cornelius dacht, die Petrus is een heilige man. Hij is een Jood, hij is besneden, altijd rein geleefd. Hij redt het zelfs om midden op de dag om 12 uur op zijn knieën aan het bidden te zijn. Jongen, dan moet je wel heel heilig zijn. Dus hij valt in ontzag voor Petrus neer. Petrus, jij bent toch wel verder gevorderd dan dat ik ben. Maar Petrus heeft de les geleerd en hij zegt, sta op, ik ben ook zelf een mens. Cornelius, je bent een mens en ik ben een mens. Ik word gereinigd door het bloed van Christus. Jij wordt ook gereinigd door het bloed van Christus. Geen verschil. Geen verschil. Gemeente, dat geldt ook voor ons. Wij houden zo van die bijvoeglijke naamwoorden. Ik ben een Joods mens. Of ik ben een heidens mens. Ik ben een serieus mens. Of ik ben een onverschillig mens. Ik ben rein. Of ik ben onrein. Ik ben heiliger of ik ben onheiliger. Ik ben bekommerd, ik ben zoekende, ik ben allemaal bijvoeglijke naamwoorden. Nee, ik ben een mens. Dat zijn we allemaal vanmiddag. Ik ben een mens, er is geen verschil tussen ons. Alles mag aan de kant. Als het evangelie klinkt, dan zegt het dat wij gereinigd worden door het bloed van Christus. En dan zijn wij gereinigde mensen. Voordat wij naar andere mensen gaan kijken, we hebben die vraag nog openstaan. Hoe kan ik andere mensen tegemoet treden op een wijze die past bij het evangelie? Maar dan moeten wij innerlijk ook wel zo ver gekomen zijn, hè? Dat je zegt, wie ben ik? Ja, ik ben een mens. Ik ben een mens. Niet meer en niet minder. Geen bijvoeglijke naamwoorden erbij. Laten we naar onze derde gedachte gaan. Gereinigde naaste. Dus nu pakken we die vraag weer op. Hè. Hoe kan ik nu zo naar andere mensen kijken door het evangelie heen? Hoe kom ik af van die sterke eerste reactie om mensen goed te keuren, af te keuren? Hoe kan ik mijn naaste zo zien? Nou, Petrus, nog een keer terug naar dat kleed dat Petrus zag, gemeente. Met al die dieren erin, reine en onreine dieren. Hij walgde ervan, hij spuugde erop. Misschien als het over eten gaat, die weerzin, hij kotste ervan. Zo'n sterke reactie, 3 keer over, absoluut niet, Heer. Maar Petrus, kun je dan getuige zijn van het evangelie van de Heer Jezus? Kun je mensen dan zien met de ogen van het evangelie? Kun je mensen zien met de ogen van de Heer Jezus? Als dat jouw reactie is. Nee, dat kan niet. En daarom moest hij innerlijk ook dat proces doorgaan, gemeente. Voordat hij getuige kon zijn. We hebben een paar preken terug daaraan gehoord dat het evangelie door getuigen heen gaat. Evangelie is niet alleen maar een kale boodschap die je zo op een briefje mee kan geven. Evangelie gaat om mensen heen. Jij bent die getuige, ik ben die getuige. En als mijn innerlijk gemeente niet open is, niet vriendelijk is, niet gunnend is, kan ik geen getuige van het evangelie van Christus zijn. Petrus ook niet. Petrus kon preken voor de Joden, Handelingen 2, 3000. Ging hem goed af. Maar richting die heidenen had hij weerzin. En daarom krijgt hij dit visioen. En zo leert hij te zien zoals God mensen ziet. Als gereinigde mensen. Nou, dat hebben wij ook nodig, gemeente. Kijken met de ogen van het evangelie. Om naar andere mensen te kijken als gereinigde mensen. Dat geldt allereerst binnen de gemeente. Waar komen ruzies vandaan? Waar komt verdeeldheid vandaan? Ja, die is niet zuiver in de leer, zeggen we dan. Nou, dat is meestal het probleem niet. Die leer niet. Het is botsende karakters. Het is minachting. Het is afkeuring van een ander mens. Meestal is dat het probleem. Hoe komt het dat sommige gemeenten, als het over evangelisatiewerk gaat, wel zegen en wel vrucht zien en andere gemeenten helemaal niet? Terwijl ze misschien dezelfde boekjes uitdelen, dezelfde brochures, dezelfde toespraken houden, dezelfde boodschap hebben. En toch bij sommige mensen, er gebeurt niks. En bij anderen een rijke zegen. Hoe komt dat? Ik denk, gemeente, omdat sommige mensen innerlijk openstaan voor andere mensen. Ze zien als gereinigde mensen of als te reinige mensen. Kunnen wij zo naar mensen kijken en een ander zien als iemand waar Christus zijn bloed voor gegeven heeft, zodat die persoon, met welke achtergrond, met welke gewoonte ook, met welke eetgewoonte, met welke nationaliteit ook, maar als iemand waar Christus voor gestorven is, zodat hij of zij gereinigd is. Kijk, dan voldoet het niet meer om onze categorieën en indeling te hebben van refo's en christenen en moslims en kleurlingen en homo's en gereinigde mensen. Als mensen die gereinigd kunnen worden, eenvoudig door het geloof in Jezus Christus. Dat vraagt de Bijbel van ons. Dat vraagt de Heer Jezus van ons. Hoe zouden die mensen in deze wereld die van Christus vervreemd zijn, hoe zouden zij ooit bij Christus terechtkomen, gemeente, als wij innerlijk die mensen minachten en afkeuren en wegwijzen? Als wij niet die gestalte van Christus hebben, blijven die mensen buiten het evangelie. Petrus had er een schokkend visioen voor nodig. Wij krijgen geen visioen, maar wij krijgen wel dezelfde boodschap. Om zo mensen te mogen zien. Als mensen die leven in een wereld waarvoor Christus gestorven is. En mensen die, hoe onrein ze ook zijn en hoe zondig en hoe verkeerd ook, maar gereinigd zijn voor God, eenvoudig door het geloof in de Heer Jezus Christus. Ja, zegt iemand, maar het lijkt wel of u alle verschillen dan aan de kant schuift. Er zijn toch wel verschillen. Er zijn toch ook bij christenen onderling wel verschillen. De ene christen is toch heiliger dan de ander. De ene christen is toch meer gevorderd dan de ander. De ene is toch geestelijker dan de ander. Ja, er zijn verschillen. Er zijn verschillen tussen christenen. Maar laat dan dit verschil belangrijk zijn, gemeente. Wanneer ben ik een verder gevorderd christen, om zo te zeggen? Als ik innerlijk meer die ruimte mag hebben die God kenmerkt. God die zijn zoon aan deze wereld gaf. God die niet wil dat er een tweedeling is van reine en onreine mensen en heilige en onheilige mensen. Maar God die zijn zoon gaf zodat ieder die in hem gelooft gereinigd wordt. Want dat is de volmaaktheid van God. De Heer Jezus heeft dat gezegd in de bergrede. Wees volmaakt zoals uw Vader in de hemelen volmaakt is. Het slot van Matteüs 5. Waar blijkt die volmaaktheid van God dan uit? Hij laat zijn zon opgaan over bozen en goede. Hij regent over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Hij maakt geen verschil. Hij is goed voor alle mensen. Hij geeft zijn genade aan iedereen. Hij geeft die boodschap van het evangelie aan iedereen. En hoe meer ik, gemeente, innerlijk dat mij eigen maak, hoe zal ik dat zeggen? Hoe meer dat iets van mijzelf wordt, die gunning, die ruimte, die vreugde, hoe verder gevorderd ik in de genade ben. En Petrus was dan wat dat betreft nog niet zo ver. Hij kon veel bidden, hij kon goed bidden. Misschien ben je er jaloers op. En toch was midden in zijn gebed, hè, zijn reactie niet zo heel geestelijk. Dat is een geestelijk leven, gemeente. Niet per se dat je heel veel bidt en heel bijzonder bent. Maar dat je innerlijk iets van die genade van God voor andere mensen zelf mag voelen in bewogenheid, in liefde, in geduld, in zachtmoedigheid met andere mensen. Nou zeg je, dat vind ik moeilijk. Vind ik lastig. Ja, dat vinden we allemaal. Maar denk dan eens aan hoe God met u en met jou en met mij omgaat, gemeente. Want als het erop aankomt, zitten wij allemaal in dat net. Kinderen, je mag kiezen. Stel je voor dat jij in dat net zit, hè. Mag je kiezen welk dier je bent. Ja, waar lijk ik op? Een slang misschien. Een wolf. De ene mens is de medemens een wolf, zegt het spreekwoord. Vul maar in, wat voor dier zou jij zijn? Onrein, ja. Maar wat zegt God over je? Wat zegt God vanmiddag over ons, gemeente? Zegt hij, onrein, weg ermee, geen zins. Nee, hij gaf voor onreine mensen zoals wij zijn eigen zoon. Opdat wij gereinigd zouden worden door zijn bloed. En als je zo jezelf mag zien. Als iemand die gereinigd geworden is. Door het bloed van Jezus Christus. Dan mag je zeggen, ja. God noemt mij vanmiddag gereinigd. En dan kun je het ook voor andere mensen geloven. Gereinigd. Want dit is het evangelie, gemeente. Dit is de boodschap die ons geeft. Wat God gereinigd heeft, zal geen mens ooit nog onrein maken. Amen. Wij zingen uit Psalm 86, de versen 5 en 6. Al de heidenen door uw handen voortgebracht in alle landen zullen tot u komen, Heer, bukken voor uw aanschijn neer. En dan ook vers 6, leer mij naar uw wil te handelen. Psalm 86, vers 5 en 6. Laten wij dan kunnen bidden. We danken u, Heere, dat het evangelie niet alleen, als het goed is, de relatie ten opzichte van u mag veranderen, maar ook ten opzichte van onze naasten. Tegelijkertijd belijden wij u, Heere, hoe makkelijk de afkeuring, de afkeer, de minachting, de veroordeling ten opzichte van mensen om ons heen in ons hart leeft. Vergeef ons die neiging om onszelf zoveel beter te zien, te vinden dan andere mensen. Vergeef het ons om ons altijd met anderen te vergelijken, in plaats dat wij ons spiegelen aan uw heilige wet. In plaats dat wij ons vergelijken met hoe de Heer Jezus was. Hij die ons gezegd heeft, oordeel niet, opdat ge niet geoordeeld wordt, want met de maat waarmee gij zelf oordeelt, zult gij ook geoordeeld worden. Heere, we danken u dat wij niet voor u hoeven te verschijnen door onszelf rein en heilig te maken, maar dat u ons reinigt, dat wij gereinigd worden door het alles reinigende bloed van onze Heere Jezus Christus. Wij komen tot u, Heere, en we zeggen het, wij zijn zelf ook maar mensen. Meer hebben wij u niet te zeggen. Zie ons aan in uw Zoon, de Heere Jezus. Vernieuw ons innerlijk, zodat de vrucht van de Geest daar mag leven. Zodat wij blijdschap mogen hebben. Liefde, vrede, zelfbeheersing, zachtmoedigheid. Dat wij met andere mensen zo omgaan zoals u met ons omgaat. Heer, we bidden u. Laat dat evangelie in deze wereld mogen werken. Te beginnen bij onszelf, te beginnen in de kerk. Vergeef het ons als wij ook onderling wellicht elkaar de maat nemen, afkeuren, beoordelen. Laten wij mogen zijn zoals Petrus, Heere. Dat wij uw stem gehoorzaam zullen zijn en werkelijk getuigen mogen zijn van die liefde en gunning van de Heer Jezus Christus. Wees zo bij ons ook het verdere van deze dag. Geef ons straks nog een goede ontmoeting. Help ons in de week die voor ons ligt. Help ons in ons werk, in onze taken en bezigheden. Laten we in alles wat wij doen of niet doen het beeld van Christus mogen vertonen. Hoor ons gebed, neem onze dank aan. Alleen in zijn naam bidden wij dat. Uit genade. Amen. Psalm 67, vers 1, laten we dat als onze slotzang zingen over deze algoede God. Hij zei ons genadige, zegen ons met overvloed. En de blinde heiden nu van God gescheiden eens zijn heil zal erkennen. Psalm 67, vers 1. Thank you. Verhef uw harten tot God, ontvang de zegen van de Heere, gaat heen in vrede. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.